Een hele goede avond allemaal, ook namens mij, een gezegend 2018 alweer gewenst. Ja, en dat u nog maar meer van de Heer Jezus mag ontdekken in 2018. Vorig jaar was ik hier ook, de eerste dienst van het jaar, weet u het nog? Tuurlijk weet u het nog. Dat was toen 1 januari 2017. Dit was in de Leemkoe, ja, dat wou ik nog zeggen, ja. Ja. Met Evert moet je altijd uitkijken, want die corrigeert daar waar je niet helemaal correct bent. Nee, maar dat was inderdaad in de Leemkuil, ja, maar ik wilde dat nog even zeggen. En nu weer de eerste van het jaar, dus het wordt een goed jaar. Ik wil u samen met u in gebed tot onze Heer en Heiland gaan. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn als broeders en zusters, leden van uw lichaam, Heer Jezus, mensen die gekocht en betaald zijn door uw kostbare bloed. Dank u wel, Vader, dat u ons geroepen heeft, ook vanavond weer, om samen te komen en te luisteren naar het meest kostbare wat we bezitten, het woord van God. En Vader, ik wil u ook bidden vanavond of u onze harten wilt openstellen, openzetten voor de kostbare boodschap van uw rijke evangelie. En dat we boven alles de rijkdommen van de Heer Jezus mogen ontdekken. De kennis, zoals Paulus dat zegt, de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Vader, we hebben zoveel om voor te danken. Wat we allemaal van u hebben ontvangen. U bent groot. En u bent al onze lof en dank waard. Zegen zo deze avond, maar ook de komende week, Vader, waarin we dat wat we horen meenemen in ons hart, het als het ware herkauwen en overdenken en in de praktijk gaan brengen. Zodat onze levens steeds meer en meer gaan lijken op dat van uw Zoon. Dat is uw grote verlangen. Vader, we prijzen uw naam. Amen. Amen. Ja, en we zingen een lied over dat woord. Uw woord, o God, is liefde en licht. Dat is Johannes de Heer 51. 1, 2 en 4. Ik wil met u lezen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, Filippenzen hoofdstuk 3. En ik ga met u het hele hoofdstuk lezen. Het wordt een lange avond, maar er is gelukkig koffie. Nee, maar het is zo'n ongelooflijk mooi hoofdstuk en ik wil daar vanavond heel graag iets uit delen met u. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem bevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, tot het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zingen lied 277 uit Opwekking. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Daarvan zingen wij drie coupletten. Ja, broeders en zusters, vrienden, bekenden, we hebben gelezen Filippenzen 3. En in vers 14 daarvan staat iets over de roeping van God die van boven is. Letterlijk staat hier de bovenwaartse roeping. De hemelse roeping. En heel veel mensen vandaag in deze wereld, in ons land, die willen wel Jezus volgen of geloven in hem, maar er zijn er maar weinig die iets begrijpen van de hemelse roeping, de bovenwaartse roeping. En dat is essentieel om vrucht te dragen voor hem. Vanavond ga ik met u nadenken over wat is de hemelse roeping en hoe leef je daar nou naar? Want als u niet de Heere Jezus in de heerlijkheid ziet en kent en uw roeping in hem, dan zal falen en teleurstelling uw deel zijn. U gaat in uw eigen kracht proberen iets te maken van het christelijke leven. Wat is die hemelse roeping, broeders en zusters? Als u tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus, en ik hoop dat u dat bent, dat u echt werkelijk erkend heeft dat u een zondaar bent. Allen hebben gezondigd, las Henk net voor, en missen de heerlijkheid van God. En u heeft daar berouw over getoond, u heeft iets daarvan geproefd en u heeft de Heer Jezus aangenomen als uw redder en heiland. Als u dat gedaan heeft, dan komt er een moment, hoop ik, misschien is dat wel vanavond, dat u gaat beseffen, dat was niet mijn keuze, maar ik ben geroepen. God heeft u geroepen. En ik ga daar iets proberen over te zeggen. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, 2000 jaar geleden, toen toonde dat onder andere, dat horen wij niet zo vaak, toen toonde dat aan wat de mens is. De mens uit Adam. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Weg met hem, kruisigt hem. In Handelingen 2 wordt dat genoemd dat hij gedood is door de handen van de wettelozen. U en ik, de mens zoals hij oorspronkelijk geschapen is, heeft Christus verworpen. Het kruis heeft onontkoombaar aangetoond wat de mens in zichzelf is. En toen heeft God die mens niet hersteld of zoiets, een reddingsplan, een herstelplan. Nee, God heeft die mens op dat kruis veroordeeld. De oude mens, de mens uit Adam, is in de dood voor Gods oog voor altijd en eeuwig. Deze wereld is onder het oordeel. En toen ging de Heere God handelen vanuit zijn eigen raadsbesluiten, vanuit zijn eigen voornemens. En dat is dat de gemeente geroepen is voordat er een zondeval was, bestemd is tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Anders gezegd, de gemeente is geroepen om de bruid te zijn van de Heer Jezus. Zijn lichaam, om een ander beeld te gebruiken. Ik zal een paar teksten erover lezen. Dus u bent niet alleen tot geloof gekomen, maar u moet echt heel goed beseffen, God heeft u uit deze wereld, uit die scène, uit die situatie van oordeel, hij heeft u eruit geroepen en hij heeft u verbonden met zijn zoon daarboven. Maar ik heb u uit de wereld uitverkoren. Johannes 15 vers 19. Onze Heer Jezus Christus die zichzelf heeft gegeven onze zonde, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Galaten 1 vers 4. We zijn uit de wereld. U bent niet meer van deze wereld. Uw oude mens is gekruisigd met Christus. U bent met Christus gezet in de hemelse gewesten. U bent uit de wereld getrokken voor Gods oog. Dat is uw hemelse roeping. Uw burgerschap, hebben we gelezen in Filippenzen 3, is daarboven in de hemelen, vers 20. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Moet u daar eens over nadenken. Wat heeft u bestemd, als u de Heer Jezus heeft aangenomen, dan bent u bestemd om aan dat beeld gelijkvormig te worden. Heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. En nog eentje, de waarheid waartoe hij u door ons evangelie heeft geroepen, tot verkrijging van de heerlijkheid, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat is uw roeping. U bent geroepen. U denkt, ik heb een keuze gemaakt ooit een keer. Maar God heeft u geroepen. Hij heeft u voorgekend. Hij heeft u geroepen. Hij heeft u gerechtvaardigd en hij heeft u verheerlijkt. Dat is de gemeente. En in Filippenzen 3 zien we een man, Paulus, die het voorbeeld is geworden voor u en mij. Hij zegt ook, wees mijn navolgers, vers 17. Hij is hier het voorbeeld van een mens, een gelovige, die de weg bewandelt van de hemelse roeping. En wat zijn er weinig gelovigen die leven zoals Filippenzen 3. Daar hoor ik zelf ook bij. Maar vanavond gaan we zien wat het inhoudt. En ik hoop dat u vanavond zo aangesproken bent door dit woord, dat u naar huis gaat, dat u op de knieën gaat en zegt, Vader, dit is wat ik wil. Dit is mijn verlangen, om zo te worden als deze man in dit hoofdstuk. Nou, dat is nogal wat, hè? Deze mens, Paulus, de apostel, wandelde een weg in een wereld, deze wereld, waarin Christus afwezig is, met een energie richting de Christus in de heerlijkheid. Hij zegt, ik jaag ernaar, daar kom ik zo op terug. Hij had één doel, één ding. Hij was op weg naar die persoon in de heerlijkheid. En hij wist, deze wereld waarin ik mij begeef, heeft mij niets te bieden. Alles wat ik nodig heb, is in de heerlijkheid. Dat is een persoon. Daarom begint hoofdstuk 3 in vers 1 met het geheim van deze wandel. En het geheim is, verblijd u in de Heer. Ik weet niet hoe uw situatie is. Het kan heel goed zijn dat u hier bent gekomen met allerlei zorgen die op uw hart drukken. Maar in de Filippense brief vinden wij iemand die in omstandigheden zit die bijna niet te beschrijven zijn. In de gevangenis, alle zoeken hun eigen belang. Hij had de zorgen voor die gemeente op zijn hart. Hij stond waarschijnlijk voor zijn doodsvonnis, dacht hij toen. Hij wist het niet zeker. En toch zegt hij, broeders, verblijd u in de Heer. En wat is Satan aan het doen? Vandaag in alle gemeenten en in alle levens van alle gelovigen, de Heer Jezus, de heerlijkheid van zijn persoon, voor onze geestelijke ogen verduisteren. Zodat wij bezig gaan met andere zaken. En niets geeft blijdschap dan de Heer Jezus. Helemaal niets. Sowieso niet in deze wereld. Maar ook in de Bijbel is hij het voorwerp van vreugde. Dus het geheim is, verblijd u in de Heer. En wat zoeken wij niet vaak vreugde in onszelf, in de broeders of de zusters, in de omstandigheden, in het nieuwe huis of de nieuwe auto of nou ja, noem het maar op, in onze hobby's. Maar Paulus zegt vanavond tegen u en mij, als eerste verblijd u in de Heer. verblijd u in de Heer Jezus. Kent u dat nog een beetje of niet? Vanochtend was ik in een samenkomst en toen zei een broeder tegen mij: heb je de afgelopen maanden meer van de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien? Zo, dat is nog een vraag bij de koffie, vindt u niet? Gelukkig was het antwoord ja, door zijn genade. Maar bent u verblijd in de Heer Jezus? Ben jij nog blij met hem? Of is het een theorie? Is het iets vaags? Is het iets theoretisch? Het geheim is de Heer Jezus zelf, broeders en zusters. En niet de Heer Jezus van toen, maar hij die nu in de heerlijkheid is. Want in hem zijn alle rijkdommen en schatten van de kennis verborgen. Alles. Colossenzen 2 vers 3. Maar vers 2 zegt, overigens nog eventjes één ding. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. Dezelfde dingen te spreken elke zondag is helemaal niet onaangenaam. Om elke zondag over de Heer Jezus te spreken of avonden te houden over hem is niet onaangenaam. En u geeft het, wat staat er? Zekerheid. Als hier iemand komt die niet over Christus spreekt, nutteloos. Je kunt alles weten over de toekomst van Israël en over de profetische vergezichten uit het boek Ezechiël. Maar als het niet om hem gaat, geen blijdschap. Vers 2, het gevaar voor deze wandel. Het geheim is Christus, maar het gevaar is, pas op. Er zijn altijd mensen in de gemeente geweest, vanaf het allereerste begin, die de hemelse roeping van de gemeente hebben genegeerd en menselijke religie hebben ingevoerd. Kijk waar we nu zijn, in een kerkgebouw. Hij is mooi, maar is dat naar de gedachte van God over zijn huis? Nee. De gemeente is een hemelsvolk. Er is niets zichtbaars, uiterlijk, wat de gemeente kenmerkt, dan door één geest toegang tot de Vader te hebben. Een hemelsroeping betekent, we zijn uit deze wereld geroepen en alle godsdienst van de mens, alle gedachten van de mens over de invulling daarvan, een beetje vermenging van judaïsme en christendom, de gewaden, de rituelen enzovoort, dat is allemaal een verduistering van de hemelsroeping. Daarom zegt hij, pas op de honden, pas op de slechte arbeiders. En de versnijdenis. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En u heeft maar één enkel voorwerp van vreugde, dat is Christus. En als een gemeente samenkomt, we hadden het net nog even over Henk. Als de gemeente samenkomt, dan is het naar zijn gedachte dat wij rond die tafel samenkomen. Dat wij rondom de Heer Jezus samenkomen. Niet samenkomen om onze eigen ideeën of onze eigen naam. Nee, rondom hem. En dat de dank naar de Vader uitgaat. Via hem. Maar ja, de slechte arbeiders die hebben van het christendom een hele uiterlijke zaak gemaakt. Met dominees en voorgangers. Met mensen in officiële ambten. Die als enige wat mogen zeggen. Dat is niet de hemelse roeping. Eén is uw meester en u bent alle broeders, zei de Heer Jezus. En dan vers 3. Het geestelijke karakter van het christendom. In één vers. In één vers het karakter van het christendom. Broeders en zusters. Want wij zijn de besnijdenis, dat is één. Dat betekent, wij zijn geestelijk gezien de besnijdenis. Wat is er dan besneden bij ons? Wat is er besneden bij u? Uw hart. De oude mens is gekruisigd. Christendom is in de eerste plaats een totale aan de kant zetting van de oude mens. Een totale in de dood zetting, is dat Nederlands, van de oude mens. Wij zijn de besnijdenis. Wij hebben erkend dat het vlees gekruisigd is met Christus. Ja of nee? Het vlees doet geen nut, zei de Heer Jezus. Het is de geest die levend maakt. Waarom zegt Paulus dit? Wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen. Of door de geest. Er staat hier in het Grieks een term. Dat betekent niet de Heer Jezus of God dienen in die zin van als een slaaf dienen. Of gehoorzaam zijn aan hem. Nee, hier betekent het onze godsdienst is geestelijk. Dat betekent het. In het Engels wordt hier vertaald worship. We who worship God by the Spirit. Onze hele dienst aan God is geestelijk, broeders en zusters. Onze hemelsroeping betekent dat wij een hemels volk zijn. God heeft met die hele godsdienst van het Jodendom in het Oude Testament afgerekend en gezegd, ze hebben mijn zoon gekruisigd, nu ga ik iets nieuws beginnen. Ik zal mijn gemeente bouwen en dat is een geestelijk huis. En wij dienen God in een geestelijke, op een geestelijke wijze. Door één geest hebben wij toegang tot de Vader. En het derde, in Christus Jezus roemen. Dat is mooi, hè? Christendom is, de oude mens is weggedaan. Besnijdenis. Maar er is een nieuwe mens gekomen. In Christus Jezus roemen. Wat staat er dan achter? En niet op vlees vertrouwen. Tjonge, jonge, jonge. Als we dat nou toch eens zouden begrijpen, broeders en zusters. Niet op vlees vertrouwen. Hoeveel kerken zijn er niet en gemeenten waar mensen centraal staan? Waar het gaat om de voorhangers en om de pastors en hoe ze ook allemaal heten, de dominees. Paulus die vertrouwde niet op zichzelf. Kwam niet met wijsheid van woorden naar Korinthe om het evangelie te brengen. Hij kwam in angst en beven. Als je weet wat je hemelse roeping is, dan ga je niet vertrouwen op jezelf. Dan ga ik hier niet heen met de gedachte, nou, dat doe ik wel even. Alles is afhankelijkheid van God zelf. Dan gaat Paulus iets zeggen over wat hij opgegeven heeft. In die hemelse weg naar het hemelse doel. En dat waren zijn natuurlijke afkomst, vers 3... uit Israël, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Zijn godsdienstige leven, besneden op de achtste dag, een fariseer. En ook nog zijn ijver naar de mens gesproken. Het had voor God geen enkele waarde. En dan zegt hij in vers 7 dit. Maar wat voor mij winst was, voor mij, niet op vlees vertrouwen. Ik heb het allemaal als schade geacht, zegt hij. Om Christus wil. Wat moet u zich voorstellen? Daar is een Jood, een godsdienstige Jood, besneden op de achtste dag, een fariseer uit de fariseeën, opgeleid aan de voeten van Gamaliel. Hij was de man van zijn tijd. Naar de wet onberispelijk. Hij hield alle regels. Misschien gaat u elke zondag naar de kerk, misschien wel twee keer. En kent u de hele Bijbel uit uw hoofd, dat zou best kunnen. Het heeft voor God geen waarde. Als u niet een nieuwe schepping bent. En toen Paulus de Heer Jezus zag in de heerlijkheid. Toen besefte hij, ik heb geen enkele verbinding met die mensen in de heerlijkheid. Ik heb geen enkele verbinding met dat gezelschap op aarde wat met hem verbonden is in de hemel. Sterker nog, waar had zijn hele leven toe geleid? Tot het vervolgen van de gemeente. En toen hij zag die mensen in de heerlijkheid, daar, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vervolg mensen die in de heerlijkheid zijn. Waarom vervolg je mij? Ik heb daar geen deel aan. Toen maakte hij zijn keuze. Ik wil bij hen horen. En alles wat hij daarvoor had opgebouwd, was schade. Ja, en dan zegt hij in vers 8, ik beschouw alles schade te zijn Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Heer. Wilt u nog geëerd worden door mensen, gezien worden door mensen? Wilt u nog een positie hebben in de kerk of in de maatschappij? Het zal u niets opleveren in de heerlijkheid. En dan noemt Paulus 4 motieven. De eerste is vers 9. Sorry, vers 8 op het eind. Opdat ik Christus mag winnen. Dat is niet nu, dat is straks. Christus winnen is niet dat ik hem nu win, maar straks. Paulus wist, als ik straks bij hem ben, dan heb ik hem helemaal gewonnen. Dan is mijn reis ten einde. Dan ontvang ik van hem mijn eer. En van hem mijn kroon. En van hem mijn heerlijkheid. Niet van mensen nu, maar straks. Het gaat mij om dat moment dat Christus zegt, goed gedaan, jij trouwe slaaf. Dat was alles voor hem. In hem bevonden wordt, vers 9, straks dus niet nu, want hij is al rechtvaardig, maar hij leefde nog in een lichaam gelijk aan dat van de zonde. En hij wilde straks, als hij geopenbaard zou worden met de Heer Jezus aan deze wereld, wilde hij bevonden worden in Christus te zijn, bekleed met de gerechtigheid van God. Maar u zult straks met hem geopenbaard worden, weet u dat? Daarom zegt Paulus in Romeinen 8, als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Paulus wilde geen enkele plaats meer in deze wereld. Geen aanzien. Wat zijn er veel mensen in de gemeente van God die aanzien zoeken. Ik weet van een broeder die toen hij aan het einde van zijn leven kwam, zei tegen zijn kinderen, als ik straks heen ga, dan wil ik geen dienst in de gemeente. Waarom niet? Ik wil niet dat er over mij gepraat wordt, mooie verhalen. Dank de Heer maar. Ik wil geen dure kist. Ik wil geen aandacht. Hij had geleerd wat dat was, wat Paulus hier zegt. Ik wil in hem bevonden worden met de gerechtigheid van God. Niet die uit de wet is. Niet kijk mij eens. Kijk eens hoe goed ik kan bidden. Kijk eens hoe goed ik aalmoezen kan geven. Matthäus 6, nee. Is dat ook uw verlangen? Is dat ook uw doel? Verlangt u daar ook naar dat moment? Want als u straks geopenbaard wordt aan deze wereld, in de gerechtigheid van God, wie krijgt dan de eer? Krijgt u dan de eer? Nee. Lees u maar na, Filippenzen 1 vers 10. Nou ja, het is 1 bladzijde terug, dus ik kan het zo voorlezen. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Bekleed met de gerechtigheid en vervuld met vruchten van de gerechtigheid. Het is allemaal tot lof en eer van God. En het derde is hem te kennen, vers 10. Niet nu. Hij bedoelt niet om hem nu te kennen, om hem straks te kennen. Nu kennen, dat hebben we net gehad in vers 8. De voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Maar dit alles om hem te kennen. 1 Korinthe 13, we zien nu nog in de spiegel, wazig, maar straks zal ik kennen zoals ik gekend ben. U zult straks voor hem staan. U zult straks gekend zijn. Sorry, u zult hem straks kennen zoals u gekend bent. Hij zal u een nieuwe naam geven, een naam die alleen hij en u kent. Dat is het doel van de apostel. En de kracht van zijn opstanding, straks. Dan ben je met hem verheerlijkt. En dan zegt hij tenslotte, ik jaag ernaar. Of ik het ook mocht grijpen. Zie, wat dan? Nou, aan het einde van die reis, aan het einde van die wandel, op dat smalle pad, weet je wel. Aan het einde daarvan is de hemelse heerlijkheid. En ik jaag daarna of ik dat moment mag grijpen. Dat zegt hij. Hij is nog niet bij hem. Hij is nog niet als hem. Maar dat is het doel waarnaar hij jaagt. En is dat ook uw doel in uw leven? Wat is uw doel in uw leven? Acht u ook alles schade te zijn om te jagen naar dat ene doel. De Heer Jezus, hem te kennen. Aan hem gelijk te zijn. Zijn gerechtigheid. Bekleed te zijn met die gerechtigheid. Laat ik het anders zeggen. U komt hier waarschijnlijk wel vaker. U gaat 's ochtends naar een samenkomst. Maar is uw hart vervuld van de heerlijkheid van deze persoon? Dat is de enige bron van kracht. Er zit geen kracht in de wet, echt niet. Veel mensen hebben het over de wet houden uit dankbaarheid. U kunt de wet niet houden. Het enige wat u kunt is hem kennen en hem aanschouwen en vervuld worden met zijn heerlijkheid. Daarom zegt hij ook in hoofdstuk 4 vers 13, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Wij zeggen altijd, Heer, geef me kracht en geef me kracht en geef me nog meer kracht en help mij. Maar hij heeft alles volbracht en u hoeft alleen maar hem te leren kennen. Dat gaat met ups en downs, ik weet het echt wel. Maar de heerlijkheid van Christus, nu, op dit moment, bij de Vader, dat is de bron van kracht. Dat is het doel. En straks aan het einde van die weg, dan bent u bij hem. En dan zegt Paulus in Galaten hoofdstuk 6, heb je nou op de akker van je vlees gezaaid? Eer, geld, macht in deze wereld. Of heb je gezaaid op de akker van de geest? Dat is wat hier staat. Dat ene doel. Nou. En hij zegt dat ook, dat ene doel. Even kijken. Vers 14. Eén ding doe ik. Geestelijk gezien dan, hè. Eén enkel object voor de ziel. Andere tekst, 2 Korinthe 11. De eenvoud Jezus Christus. Het christenleven is heel eenvoudig. Als je maar een eenvoudig oog hebt. Eén enkel doel hebt. Eén enkel thema hebt in je leven. Jezus Christus in de heerlijkheid. Dat was Paulus. Zijn hart was bezet door maar één verlangen. En is dat bij u ook zo? Heeft u ook meer van de heerlijkheid van Christus leren kennen in 2017? Nou, gezond onderwijs is echt van het grootste belang daarvoor. Als een boek of een preek niet gaat over de Heer in de heerlijkheid, ja, dan zou ik het naast me neerleggen, persoonlijk. Daarom zegt Paulus in Colossense 1, ook in vers 28, hem verkondigen wij. Terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens leren in alle wijsheid, opdat ieder mens volmaakt in Christus is, volwassen. Een volwassen gelovige heeft aan de Heer Jezus genoeg. Geen band nodig in de kerk, geen gewaden, geen groot gebouw, geen uiterlijke toestanden, aan de Heer Jezus genoeg. Dat is de gemeente. Ze komen samen, ze hebben genoeg aan de Heer Jezus door het geloof. That's it. Of het nou hier is of ergens thuis. Of... Maar dat sterft uit, mensen. Echt waar. Want vooral jongeren willen dat niet meer. Eén enkel doel. Terwijl ik vergeet wat achter mij is. Alle voorrechten van zijn vorige leven, van zijn vroegere leven, hij vergat het. Hij vergat niet dat hij de gemeente vervolgd had. Maar hij vergat wel wat hij al bereikt had. Het was voor hem vuilnis geworden. En het is ook gezond om vooruit te kijken. Te jagen naar het doel. Niet bezig te zijn met jezelf. Ben ik nou beter dan vorig jaar, geestelijk gezien? Nee. En mij uitstrekt naar wat voor mij is, dat is de prijs. En dan zegt hij, ik jaag in de richting van het doel. In de Telers-vertaling. Hier staat, ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God. Wat is die prijs? Die prijs is straks bij hem te zijn. En als hem te zijn. En daarom zegt hij ook, niet dat ik het al verkregen heb. In vers 12. Of al volmaakt ben. Nee, natuurlijk niet. Maar hij jaagt ernaar. Hoe dan? Door zijn hele leven in dienst te stellen van dat ene doel. Als hij ergens kwam, sprak hij over Christus. In zijn normale leven was alles onderworpen aan hem, aan de Heer Jezus. Onze wapens zijn niet vleeselijk, zegt hij, maar geestelijk tot het afbreken van bolwerken en elke gedachte te onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus. Dat was zijn opdracht in de gemeente. Alles bij de Heer Jezus, onder zijn heerschappij. Nou, ga er maar aan staan. Zijn hart was boven, zijn doel was voor hem en zijn voeten bewandelden dat hemelse pad op weg naar het einddoel. Is dat bij u ook zo? Is dat bij mij ook zo? Spreekt u met elkaar wel eens over de Heer Jezus? Straks hebben we koffie. En ik weet hoe dat gaat in de meeste gevallen. Maar probeer nou eens iets over hem te delen met een ander. Dat is moeilijk voor Nederlanders hoor. Het is makkelijker om over de laatste nieuwtjes te praten of het weer. Maar ik ken een aantal broeders en dat zien we ook straks. Even kijken in vers 17. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Zie? Ik ken er gelukkig een paar. Niet veel, maar ik ken een broeder, ik weet niet of ik het al eens verteld heb hier, die is 35 jaar, hij zou er vanavond ook zijn, maar hij is er niet. En hij is afgelopen april plotseling weduwnaar geworden. Zijn vrouw overleed op 39-jarige leeftijd, ze hebben geen kinderen en hij heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven en veel sterfgevallen in de familie en toen overleed zijn vrouw ook nog eens een keer. En hij belde mij op, ik zal het nooit vergeten. En wat zegt hij tegen mij? Hij zegt, ik wil eens met je even praten over de Heer Jezus. Dat heb ik even nodig. Nou, ik weet niet of u ooit zo'n telefoontje hebt gehad. Dat was voor mij ook de eerste keer. En we hebben 10 minuutjes over de Heer Jezus gesproken. Over een aantal teksten uit de Bijbel. En dat bedoelt hij in vers 17. Zie op hen die zo wandelen. Want je kunt het niet zelf. Je hebt mensen nodig die dat doel hebben. Nou. Vers 15 is de oproep vanavond aan u en mij. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn zo gezind zijn. Deze gezindheid. Welke gezindheid? Nou, één doel. Ik was gisteren bij een stel tieners, gisteravond. Ontzettend leuk. We hebben het even gehad over opleiding, school en wat wil je nou in je leven? Ja, ik wil. De Olympische Spelen zijn er eentje. En ik wil dit en ik wil dat. Nou, allemaal prima. Toen hebben we het daarna gehad over de Heer Jezus. Maar wil je ook hem dienen? Ha, dat was wat lastiger. Als je 14 bent is dat moeilijk hoor. Maar wij die geestelijk volwassen zijn, laten we het hopen. Maar als je anders gezind bent, dan zal God je dat ook openbaren. Vanavond misschien wel. Door deze preek dat God u openbaart. Broeders, zusters, je hebt niet deze gezindheid. Je bent te veel met je geld, met je werk, met je carrière, met je positie in deze wereld bezig. Het is zaaien op de akker van je vlees. Laten wij eensgezind zijn, vers 16. Lieve broeders en zusters, een gemeente die dit doel heeft met elkaar is eensgezind. Wat is er fijner om een broeder of zuster te spreken die dit doel heeft? Wat wekt makkelijker de liefde op naar elkaar dan om in elkaar te proeven dat we dit doel hebben? Dan is geen verdeeldheid in zo'n gemeente. Want allen hebben dat doel. En de mensen die dat nog niet hebben, die zijn er ook. Die worden daarin onderwezen. Maar de volwassenen, de leiders, de oudsten, ze hebben dat doel. Dat is wat een gemeente moet zijn. Eensgezindheid in dit ene doel. De hemelse roeping gestalte geven op aarde. Nou, daarom zegt hij in vers 17, wees met elkaar mijn navolgers. In Filippenzen 3 vinden wij iemand die een discipel van de Heer Jezus is, op een volmaakte wijze. Hij zegt, word mijn navolgers. En houd het oog gericht op hen, die ook zo wandelen. Als je omgaat met gelovigen die een aardse gezindheid hebben, ja, dan word je daarin meegezogen. Gelukkig hebben wij, mijn vrouw en ik, een echtpaar ontmoet. En geweldig om dat mee te maken. En ze hebben deze dingen zichzelf eigen gemaakt. We hadden zaterdag een middag samen met de kinderen en we hebben eigenlijk voortdurend gesproken over deze dingen. De tijd gaat voorbij voor je er erg aan hebt. En het helpt je om samen elkaar aan te sporen. Kent u zulke mensen? Ik hoop het. En tenslotte volgt er nog een waarschuwing. Een waarschuwing voor mensen die deze gezindheid niet willen. Want velen, vers 18... En ik heb het dikwijls gezegd, velen, ook vandaag, ook vanavond hier, vanavond aanwezig, wandelen, leven, als vijanden van Christus? Nee, dat niet, dat staat er niet. Ze zijn wel christelijk, maar ze zijn vijanden van het kruis, wat betekent dat? Ze vertrouwen op vlees, op zichzelf. Ze zijn aardsgezind, staat erachter. Hun God is de buik, dat staat letterlijk de ingewanden. Ze leven naar hun eigen gevoel, hun begeerte. Het is zo moeilijk vandaag de dag om in gemeentes te onderwijzen over de hemelsroeping. Want gelijk zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik zie het anders. Ik vind het zo en ik vind het niet. En het is jouw mening en dat soort dingen allemaal. Het gaat allemaal op gevoel en emotie. Hun God is de buik. Het moet fijn zijn, het moet leuk zijn. Het moet altijd aantrekkelijk zijn, laagdrempelig. Iedereen moet zich naar de zin hebben in de kerk. Nee, helemaal niet. Waar staat dat? In het boek Handelingen staat dat niemand durfde zich bij hen te voegen. Want ze waren heilig, afgezonderd van de wereld. Maar vandaag zeggen we, nee, het moet allemaal voor de jongeren, moet het aantrekkelijk en laagdrempelig. En iedereen moet zich thuis voelen. Tja, hun God is de buik, sorry hoor. En wat staat er nog meer? Ze bedenken aardse dingen. Hun hart, hun denken is voortdurend hier beneden. Hier beneden. Het is moeilijk om die gedachten naar boven te krijgen. Bij die mensen. Ik hoop dat u vanavond iets geproefd heeft van de hemelse roeping. Van uw bovenwaartse roeping. Dat al die dingen hier beneden hun glans verliezen. Als je iets gezien hebt van de Heer in de heerlijkheid. Dit is wat de wereld overwint. Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Johannes 5. Dat betekent, de wereld met zijn verleidingen, moet je daartegen strijden? Nee. Moet je strijden tegen jezelf? Nee. Moet je strijden tegen je zonde? Nee. Wat moet je dan doen? Er moet iemand zijn die je uit deze wereld wegtrekt, doordat je met hem bezig bent. Overwin het kwade door het goede. En hun heerlijkheid, staat er dan nog bij, is in hun schande. Of hun eer. En hun einde is het verderf. Dat is triest. Maar hij zegt dat van mensen die zich bevinden in de christenheid. Vijanden van het kruis. Er wordt ontzettend weinig gesproken over het kruis vandaag, weet u dat? Wel nog als toen heeft hij daar jouw zonde gedragen, maar niet meer als kruis dat een einde maakt aan de natuurlijke mens. Daar hebben we het niet meer over. Het gaat tegenwoordig allemaal over de mens zelf. Wat wij fijn en leuk moeten vinden. Nou, en ik wil positief afsluiten, want het einde van die wandel staat in vers 20. Ons burgerschap, uw politiek, uw rechten, uw leven is daarboven. U hoeft echt deze wereld niet te veranderen of te verbeteren, want uw burgerschap is niet hier. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zegt de Heer Jezus, dan zouden mijn dienaren voor mij hebben gestreden. Maar u behoort helemaal niet hier. Uw burgerschap is boven. Uw leven is met Christus verborgen in God. Moet u dan geen goede dingen doen? Zeker. Heeft u geen verantwoordelijkheden hier? Tuurlijk. Maar de hemelse kwaliteiten van de Heer Jezus moeten nou eenmaal zichtbaar worden in uw leven. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde, waarheid, heiligheid enzovoort. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Verwacht u hem? Ik zei vorig jaar op 1 januari 2017 in de leemkuul, Evert, zei ik, de Heer Jezus is niet teruggekomen in 2016. Misschien in 2017, maar helaas. Maar we verwachten hem uit de hemelen, toch? En waarom? Om de wereld te oordelen? Nee, wij verwachten hem om ons, de gemeente, die een hemelse roeping heeft, gelijkvormig aan hemzelf te maken. Ik zal u tot mij nemen, zegt hij. Als heiland staat er eigenlijk, dat is een betere vertaling, vind ik altijd, dan zaligmaker. Namelijk de Heer Jezus Christus die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat was wat Paulus bedoelde met in hem bevonden te worden met een gerechtigheid die uit God is. Namelijk een volmaakt lichaam aan dat van hem gelijk. Kunt u zich het voorstellen, u met uw brillen en gehoorapparaten en grijze haren en kunstheupen en ik weet het allemaal niet. Ik ben zelf ook afgelopen week naar de opticien geweest. Ik heb een contactlens in. Ja, dat is niet verwacht. Je ziet het niet. Nee, je ziet het niet. Dat klopt. U hoort het niet. Je ziet het niet dat ik een lens heb, hè? Nee, maar het is... Ik ben... Ja, verschrikkelijk. Maar... Nee. Maar verwachten wij nog? Verwachten wij hem nog? Uit de hemelen. Want hij wil niets liever dan zijn bruid bij zich hebben. Nou, en dan staat er, hij zal alle dingen aan zichzelf onderwerpen. En er was er al eentje aan hem onderworpen, dat is Paulus, toen, in dit hoofdstuk. En dat is mijn oproep vanavond voor u en voor mezelf uiteraard. Hebben wij nog dat oog eenvoudig gericht op dat einddoel? Of wilt u in deze wereld ook nog wat voorstellen, wat ontvangen? Wilt u de wereld verbeteren? Wilt u invloed uitoefenen op deze wereld? Dan heeft u de hemelse roeping nog niet zo goed begrepen. Sorry dat ik het zo zeg. Maar één ding. Jagen naar het doel. Naar onze Heer en Heiland. En als hij straks komt, wat een moment zal het zijn. Duizenden. Misschien wel miljoenen mensen. In een oogwenk hem tegemoet. En dan zullen wij, zegt de schrift, altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar dan met deze woorden. Amen. We zingen een lied. Ik ken het zelf niet. 365. God de Heer regeert, beeft gij volken. Laten we danken. Vader, we hebben gezongen dat waar Hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Vader, dat is de gemeente. U woont nu in dat huis. De gemeente, de heilige tempel. Vader, en elk lid van die gemeente is een steen in dat huis. Een levende steen. Vader, we willen u zo danken dat u ons in dat huis heeft geplaatst om, als het ware, die glans van uw heiligheid te verspreiden in deze duistere, donkere wereld. Dat is onze hemelse roeping, Vader. We danken u daar zo voor. Dat u ons geroepen heeft uit deze wereld. Dat u ons op een hele nieuwe bodem heeft gezet. Het fundament, de Heer Jezus Christus. We danken u zo voor dit hoofdstuk wat we vanavond met elkaar mochten overdenken. Waarin zo'n diepte zit. We hebben er maar een klein beetje van kunnen zien en begrijpen misschien. Vader, maar we danken u voor deze broeder Paulus die ons voorgegaan is in deze hemelse weg naar het einddoel. En hij is in de heerlijkheid, samen met vele anderen. En Vader, geef dat wij in de korte tijd dat wij op deze wereld zijn, navolgers mogen zijn van hem. Zoals hij die wedloop liep, met zijn ogen gericht op die prijs. Leer ons dat, Vader. Leer ons dat we in ons leven dingen moeten afleggen. Schade achter. Om de uitnemendheid van de kennis van uw Zoon. We danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus. Die niet alleen voor onze zonde gestorven is, wat al onvoorstelbaar is. Maar ook de oude mens heeft meegekruisigd. Die ook aan uw rechterhand is. Die ook ons de geest heeft gegeven. De geest van het zoonschap die zegt, Abba Vader, dank u wel. Vader, voor uw grote, onuitsprekelijke gave in uw Zoon. Amen. Als slot, oh nee, nog twee liederen zie ik. We zingen nog lied 15 van Johannes de Heer. En het voorspel daarvan is de inzameling voor het werk van de stichting Maranatha. En na de zegen zingen we dan nog lied 54. Maar eerst het voorspel van onze broeder en de inzameling van uw gaven. Ja. Ja, Paulus zegt in het stukje ook nog dat hij gegrepen is door Christus. En als je dat niet bent, dan zegt dat wat ik vanavond heb gezegd, je hebt misschien helemaal niks. Daarom lees ik dit voor als slot uit Efeze 6, vers 23. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Amen. Zingen we nog twee keer, loof de Heere, alle gij volken.
Thank you.